Gemeente, vooraf een aantal mededelingen in verband met het feit dat daar, dat pad langs de kerk aan mijn linkerhand, geen bestrating is, is het verstandig om die deur niet te gebruiken. En ik heb in het kerkblad een oproep gedaan aan degenen die zich zouden willen melden voor de belijdeniscategorisatie. Ik heb daar een aantal reacties op gehad, maar mogelijk nog niet van iedereen. Als iemand verder nog voor deze belijdeniscategorisatie zich wil opgeven of daar een gesprek over wil hebben, aarzel dan niet om dat alsjeblieft deze week nog met mij te regelen. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en volgende week voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en hij is, al treft u het felst verdriet. Psalm 121, 1 en 2. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de psalmen, en wel psalm 23. Psalm 23. Psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen opnieuw opslaan het 3e hoofdstuk van de profetie van Zefanja. Zefanja 3. Ik lees u de tekst uit het 2e deel van vers 13 en uit het middelste van vers 15. Vers 13b, maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. En vers 15b, de koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere om zijn onmisbare zegen te bidden. Over de prediking en over de sacramentsbediening. En wij denken in onze gebeden aan broeder Damis Vroegendewij, die in het ziekenhuis in Spijkenisse is opgenomen, die daar behandeld wordt, maar in wiens situatie eigenlijk nog geen verbetering is gekomen. Hij heeft nog heel veel pijn. Laten we bidden. Heere, in uw goedheid brengt u ons na de afgelopen week weer op deze zondagmorgen samen rondom uw eigen woord. We hebben alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen, Heere, ook alleen al als we zien op de week die voorbij gegaan is, waarin gij voor ons gezorgd hebt en waarin gij ons met uw gunsten, met uw zegeningen nog hebt willen verrijken. Maar we hebben tegelijkertijd ook alle reden om ons te verootmoedigen, Heere, ook alweer terugziende op de week die voorbij ging, want terwijl gij zo goed voor ons zorgde en terwijl gij uw hand opendeed en ons met uw gunsten hebt overladen, is er van onze kant ook weer zoveel geweest, Heere, wat voor u niet kan bestaan. Het is ook in de afgelopen week weer gebleken en laat ieder dat dan voor zichzelf maar eerlijk bekennen en in de weg van zelfonderzoek ook ontdekken in zijn leven. Het is ook in de afgelopen week weer gebleken dat wij zondaren zijn. En als we vanmorgen in uw huis komen, dan komen we hier ook zo, als zondaren. Dan wilt u ons inderdaad toch nog wel voor uw aangezicht hebben. En u hebt onszelf hier geroepen. Maar we hebben het dan wel te beseffen dat we elke zegen en elk gunstbewijs verbeurd en verzondigd hebben. En dat we het niet verdiend hebben, Heere, dat u nog woorden der zaligheid tot ons zou spreken. En dat we het niet verdiend hebben dat we nog zouden mogen horen van dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En dat is nu juist hetgene wat we zo hard nodig hebben en wat we zo dringend moeten horen. O God, wat een wonder dat u nog bemoeienissen met ons hebt, dat vanmorgen dat woord er nog is, dat vanmorgen ook de tafel des Heren in het midden der gemeente mag staan aangericht. En dat via de prediking, maar ook via de sacramentsbediening, het evangelie nog tot onze oren, ja zelfs tot onze ogen mag komen. Het evangelie van die volkomen zaligmaker, die een volkomen zaligheid heeft verworven en door zijn geest nu ook gewillig is om die uit te delen. Heere, wilt u onze harten op die zaken afstemmen? Dat moet ook nog gebeuren, Heere. Want wij kunnen zo bezet zijn en zo bezig zijn en de week die voorbij ging, die kan zo druk geweest zijn en met allerlei zorgen vervuld, zodat we het op de zondag maar niet één keer van ons af kunnen zetten. En wie u weet wat we allemaal meegebracht hebben naar uw huis. In onze gedachten, in onze harten. En er moet ook weer plaats komen voor uw woord, Heere. Onze gedachten moeten daarop geconcentreerd worden. En ook dat is een werk dat u alleen kunt doen. Wij worden er weliswaar toe geroepen. Maar ach, Heere, wij ruimen de dingen in ons eigen hart niet op. Het kan ook niet. Wij stemmen onze harten niet af op u en op uw boodschap. We zijn er ook niet toe in staat, onbekwaam als we zijn, tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Wat een reden tot verootmoediging, Heere. Wat een reden om diep voor u te buigen en om u te belijden onze diepe afhankelijkheid. Maar, o God, bij u is nu alles wat wij niet hebben en wat we niet missen kunnen. Gedenk ons in uw genade en bedien ons uit uw volheid. Geef aandacht, maar geef bijzonder ook een hart dat naar u uitgaat. Geef ons die zaken, Heere, die gij in uw woord zelf aanduidt, als de dingen die u wel behagelijk zijn. Honger en dorst naar gerechtigheid. Geef die dingen, Heere, die gij zelf in uw woord aanwijst als de merktekenen van degene die u waarachtig vrezen en die u ook tot waardige medegenoten van de tafel van uw Zoon Jezus Christus rekent. En laat er zo inderdaad in ons midden een volk mogen zijn, Heere, dat aan uw tafel mag komen, daar door u gebracht, met verwachting, met hoop, met uitzicht, met geloof. Die er komen, Heere, omdat ze u de Heere hebben nodig gekregen. Die er komen omdat zij het bij de dienst der zonde niet meer kunnen uithouden. En aan eigen gerechtigheid geen steun meer ontlenen. Maar die het nu als armen en behoeftigen mogen verwachten van de naam des Heere. Van uw goddelijke deugden, zoals u ze geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. Heere, in de voorbereiding hebt u het ons voorgehouden dat u zult doen overblijven een ellendig en arm volk. Dat is evenwel geen bezwaar voor u om met ze te doen en bemoeienissen te hebben. En hoe armer ze zichzelf ook mogen weten en hoe ellendiger zichzelf ook mogen bevinden, des te geschikter worden ze om met lege handen tot u de toevlucht te nemen om door u vervuld en uit uw volheid verzadigd te worden. Heere, geef die genade rijk te beleven en maak het zo in alle dingen nog wel. U weet al onze noden. U weet al onze zorgen, ook de zorgen die er kunnen zijn in ons dagelijkse leven. We denken aan onze zieken. We denken onder hem bijzonder ook aan broeder Vroeg in de Wei, die in het ziekenhuis in Spijkenisse is opgenomen, die daar een aantal behandelingen ondergaat. Heren, tot nog toe lijken ze niet of nauwelijks resultaat te hebben. Ach, wilt u in ontferming ook aan hem denken en geven dat er alsnog een wending ten goede voor hem mag komen, zodat de pijnen zouden kunnen worden weggenomen en zodat er herstel mag gaan intreden. We beseffen dat ook die dingen van u moeten komen, heren. Onze gezondheid, ook al beseffen we dat vaak helemaal niet, is een gave van u. En als we de gezondheid missen, dan bent u de enige die het kunt herstellen. Doe het dan genadig bij hem. En laat hij ook daar mogen ondervinden dat het goed is om nabij God te wezen. Als u zich daar aan hem wilt openbaren, heren, als u met uw vertroostingen zijn ziel wilt bemoedigen, dan kan hij ook deze weg gaan, gewillig achter u aan. Wees met alle die het moeilijk hebben, heren. Laten de zorgen niet verlammen, maar eerder het gebed verlevendigen en de roep om uw hulp en uw bijstand versterken. En laat het zo ook alles nog mogen meewerken ten goede. Zegen uw woord, heren, zoals het hier in deze kerkdienst mag worden verkondigd en zoals het ook mag klinken in huiskamers bij degene die niet met ons konden opkomen, maar wel met ons meeluisteren. Heren, zegen uw woord ook overal waar het vandaag gebracht mag worden. Laat de vorst der duisternis ook vandaag ondervinden, heren, dat u doorgaat met uw werk en dat u daarom ook hem zijn onderdanen ontrukt. Dat u zondaren bekeert. Dat u mensen die tot nog toe zonder de ware kennis van God geleefd hebben, dat u ze uzelf wilt bekendmaken en dat ze daarom ook u de Heere leren zoeken en vrezen. En laat zo uw werk voortgang mogen hebben, heren. Ach, de duivel heeft zoveel macht en hij heeft er zoveel in wie leven hij het voor het zeggen heeft. Hij heeft er zoveel die gewillig zijn onderdanen zijn en tot nog toe zijn gebleven. En we zouden het allemaal zijn gebleven, heren. Word gij velen nog te sterk en wil gij velen nog trekken met de koorden van uw goede tierenheid en ze ontrukken aan de macht van de vorst der duisternis die de mensenmoordenaar van den beginnen is. Heren, wilt u ogen openen opdat gezien mag worden wat een vijand van onze ziel hij is en hoezeer gij het zijt die het heil bewerkt. Heren, vergeef ook onze zonden. Alles wat er in ons leven niet overeenstemt met uw heilige wil, neem dat genadig weg. Was en reinig ons in uw bloed, o Heere Jezus Christus, uit genade. Amen.
Wij zullen zingen uit de 23e psalm. Het eerste en het tweede vers, de God des heils wil mij ten herder wezen en ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen. 23, 1 en 2.
Thank you.
gemeente, wij lezen vanmorgen dus verder in het hoofdstuk waar we ook vorige week zondag het woord van God in hebben gehoord. De heilsbelofte die de profeet Zefanja met name aan het eind van zijn profetie heeft mogen spreken en neerschrijven. En de Heere heeft in dat gedeelte wat we vorige week overdacht hebben rijke zegeningen aan zijn volk toegezegd. En niet alleen aan zijn volk, maar ook aan de volkeren, want het heil is niet alleen maar voor het volk van Israël bestemd, maar voor de ganse wereld. Had God het al niet tot Abraham gezegd, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En wat is dat dan voor een volk, wat de Heere hier op het oog heeft en waar hij zich toe richt? Hij heeft het zelf aangeduid in het 12e vers. Het is een volk dat niet zo heel veel voorstelt. Dat naar de maatstaven van de wereld gemeten eigenlijk helemaal niets voorstelt. Het is dat volk waar de apostel Paulus ook van spreekt. Als hij zegt niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele aanzienlijke, maar het onedele en het verachte en hetgeen niets is. Dat heeft God uitverkoren. Nou, dat komt overeen met wat Zefanja zegt in vers 12. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Dat stelt niet veel voor. En in eigen ogen zijn ze ook niet zoveel. En als ze in eigen ogen nog wel wat zijn, dan verbeelden ze zich dat alleen maar. Eigen gerechtigheid denkt inderdaad nog heel wat van zichzelf en van eigen prestaties. Maar als God ons ook van de eigen gerechtigheid afbrengt en ons laat zien dat dat ook voor hem niet bestaan kan, dat dat ook een wegwerpelijk kleed is, dan staat een mens helemaal zonder iets. En dan gaat hij het ermee eens zijn dat de Heere zichzelf doet overblijven, zo'n volk, ellendig en arm. Maar dat is dan toch ook niet alles wat er van dat volk gezegd wordt. Er is ook nog dit, dat ze op de naam des Heren zullen vertrouwen. God geeft hen in hun armoede zijn naam. En in die naam geeft hij zichzelf in al de volheid van zijn deugden, die hij verheerlijkt juist in het rijk maken van armen en in het redden van verlorenen en in het zaligen van de ellendigen. En dat is de grootste rijkdom. Hij geeft zijn naam en in die naam, zo zei ik al, zichzelf. Hij doet hen zichzelf kennen en in hem de zaligheid. En dan vloeien daar allerlei zegeningen uit voort, nietwaar? Dan gaat de Heere zorgen voor de vernieuwing van hun leven, voor de vergeving van hun zonden. En dan gaat hij ook doen wat in het slot van het 13e vers staat, waar we vorige week geen aandacht aan geschonken hebben, maar wat op zichzelf genomen toch ook weer een heerlijke belofte is. Dan gaat hij zijn volk weiden als een kudde en hij doet ze nederliggen, zodat niemand hen verschrikt. Ik zei, dat woord staat er trouwens niet, dan gaat hij ze weiden als een kudde. De beelden die hier gebruikt worden zijn inderdaad ontleend aan het herdersleven. De herder die met zijn schapen erop uittrekt. Een beeld dat hier, zei het heel beknopt, voorkomt, maar dat zoals u weet in andere plaatsen in het woord van God soms ook veel uitvoeriger besproken wordt. Ik heb u de 23e psalm gelezen, een heel duidelijk voorbeeld, en dan vanuit het aspect van zo'n schaap, David, die zich een schaap van de kudde weet, een schaap van de kudde van de grote herder. Maar je vindt dat beeld in de profeten, je vindt dat beeld ook in de gelijkenissen van de Heere Jezus terug. In ieder geval, het is een door en door schriftuurlijk beeld om te spreken van de Heere als de herder en van zijn volk als de kudde en van elke ware gelovige als van een schaap, of wilt u, een lammetje van de kudde. Nu, daar worden drie dingen van gezegd. Drie weldaden die de Heere als herder aan deze schapen gaat geven. Ze zullen weiden, ze zullen nederliggen en ze zullen niet verschrikt worden. Ze zullen weiden, u kunt het zelf eigenlijk allemaal wel invullen, dat wijst erop dat de herder voor hen, voor hun voedsel zorgt. Hij neemt hen mee, Psalm 23 zei dat ook, in grazige weiden, waar ze verzorgd worden in die zin dat ze hun honger kunnen stillen. Ze hoeven niet hongerig door het leven te gaan, want de herder is een waarlijk goede herder en hij weet wat zijn schapen dagelijks nodig hebben. En hij zorgt er ook voor dat ze het krijgen. Hij zoekt voor hen de weidegronden op. Hij neemt ze daarmee naartoe. En als ze genoeg gegeten hebben en ze hebben behoefte aan drinken, dan zegt David, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren, waar ze dan hun dorst kunnen lessen. En ze hebben aan geen ding gebrek. Schapen van deze herder hebben het goed, ze mogen weiden. En dat heeft natuurlijk, dat bent u ook al met uw gedachten mij voor, dat heeft natuurlijk geestelijke betekenis ook. Als het dan toch een beeld is van de verhouding tussen de Heere en zijn volk, en als hij als herder zijn schapen naar de weidegronden brengt, dan betekent dat in geestelijke zin dat de Heere ook voor spijs voor de ziel zorgt. Dat woord wat hij ons elke keer weer laat preken, wat we mogen lezen. En dan komen er toch momenten voor, zegt u nou zelf, als u zo'n schaap, echt zo'n schaap van de kudde mag wezen, geen bok. En ook niet een wolf in schaapskleren, een indringer, die wel naar de buitenkant op een schaap lijkt, zoals Jacob op Esau leek, toen hij geknield voor het bed van zijn vader Isaac lag, met de geitenvelletjes om zijn armen. En toen Jacob, toen Isaac moest zeggen, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. De Heere weet wel of wij namaak christenen zijn, namaak schapen zijn. Maar als we een echt schaap zijn, dan weet u het eigenlijk uit ondervinding ook dat de Heere zijn woord toch wel eens doet zijn spijs voor onze ziel. Petrus spreekt over de onvervalste melk, de redelijke melk van het onvervalste woord. Daarmee voedt de Heere de lammeren van zijn kudde, met de melk van zijn woord. En hij heeft ook vaste spijzen, waar hij de grotere, de oudere schapen mee voet en wijd. Hij heeft ook het brood des levens. Hij heeft ook de wateren des heils. En ten diepste is het allemaal, en zo zegt de Heer Jezus dat immers in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie, het is ten diepste allemaal Christus. Ik ben het hemelse brood. En van hem moeten ze eten. Hij is het voedsel voor hun hongerige ziel. In het woord wordt het aangeboden en door de geest wordt het toegepast. En aan de tafel des Heren staat het ook nog een keer zichtbaar voorgesteld. Nee, niet dat dat brood nou spijs voor de ziel is en dat de wijn in de beker nou de drank voor onze ziel is, maar ze wijzen erheen. Ze zijn er het teken en het zegel van. Ze spreken er op een zichtbare wijze van dat gebroken lichaam van Christus, die mijn vlees eet, zegt de Heer Jezus, en mijn bloed drinkt. En dat is een geloofszaak. Dat is geen zaak van aangaan alleen maar, maar dat is een zaak van gelovig aangaan en gelovig aanzitten en gelovig aannemen en gelovig eten en drinken. Dat is het voedsel dat de Heere voor zijn schapen beschikbaar heeft. En daar is genoeg Waarom geeft de Heere dagelijks? Waarom geeft de Heere wekelijks de prediking? Waarom geeft de Heere zo van tijd tot tijd ook de sacramentsbediening? Omdat er bij hem genoegzaam is voor al de nooddruft van zijn volk. Ze hoeven geen honger te lijden. Het is niet nodig dat de schapen, deze schapen van Christus kudde, alsmaar magerder worden. En als dat voor uw gevoel misschien toch de zaak is, dan moet u de oorzaak eens opsporen. Dat doe je als het om lichamelijke verlies van krachten en verlies van gewicht gaat ook. Waar komt dat vandaan? Je raakt alsmaar gewicht kwijt. Zit er misschien een ziekte? Is er misschien een ziekte ook aan de ziel geslopen, binnengedrongen, die voor de vermagering zorgt, zodat je mager door het leven gaat? Zit er iets waardoor de gemeenschap met de Heere gehinderd wordt? Zijn we toch te werelds? Hebben we toch te veel van de wereld nog bij ons, wat we niet los willen laten, wat we vast willen houden? Erken het dan. Erken het dan. Als de gemeenschap met de Heere zo mager is en misschien zelfs wel ontbreekt, terwijl je het vroeger wel eens anders beleefd hebt. Wegen we nog geld uit voor hetgeen geen brood is, en onze arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Geef dat op. Hoort, zo zegt de Heere, aandachtiglijk naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En het kost nog niets ook, zonder prijs en zonder geld. Tweede wat de herder voor zijn kudde doet, dat is, ze zullen nederliggen. Als ze gegeten hebben en gedronken hebben en verzadigd zijn, dan krijgen ze een rustperiode. Dat hebben ze ook nodig. Schapen moeten niet opgejaagd worden. Schapen moeten geen lasten opgelegd krijgen die te zwaar voor hen zijn. Schapen hebben van tijd tot tijd ook rust nodig. Want ze kunnen niet altijd doorgaan. Schapen zijn geen kamelen. Die kunnen dagenlang doorgaan. Maar daarmee vergelijkt de Heer zijn volk niet. Hij vergelijkt ze met schapen die niet zo sterk zijn. En die, niet zo lang, die het niet zo lang vol kunnen houden. Maar die op hun tijd ook rust nodig hebben. Dat weet de Heere van zijn volk ook. Hij kent ze. Hij weet hun vele zwakheden. Hij weet dat wij stof zijn. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij kent hun vermoeidheden. Hij kent hun zwakheden, hun gebreken. En hij weet dat er tijden in het leven van zijn schapen zijn. En waardoor dat dan ook komt, dat zij dan zo. Maar dat er tijden zijn dat ze niet eens verder kunnen. Daar houdt hij ook rekening mee. Hij weet dat bijvoorbeeld van de lammeren heel goed, dat die niet zo ver kunnen lopen. En als hij merkt dat ze niet verder kunnen, Jesaja zegt, dan zal hij de lammeren in zijn armen nemen. Zodat ze toch mee kunnen, maar dan door hem gedragen. En hij weet van al die schapen hun speciale eigenaardigheden, hun eigen zwakheden. Daar houdt hij ook rekening mee. Dat staat hier weliswaar niet in de profetie van Zefanja, maar u weet dat een regel bij de schriftuitleg is dat we schrift met schrift hebben te vergelijken. Nou legt u dan naast deze korte beschrijving van de herder en zijn kudde in onze tekst, is even dat veel uitvoeriger gedeelte in Ezechiël 34, waar het ook over de schapen gaat. En daar gaat de Heer onderscheid maken tussen de verschillende soorten schapen in zijn kudde. Het zijn allemaal ellendige schapen. Die term gebruikt de profetie van Zacharia. Het zijn allemaal ellendige schapen, want ze zijn dat ellendige arme volk. Maar de ellende van de een is nog weer wat anders dan van de ander. En daar houdt de Heere rekening mee. En hij gaat ze overeenkomstig hun vele noden precies behandelen zoals ze dat nodig hebben. Het verlorene, en die zijn er in de kudde, zal ik zoeken. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Het kranke zal ik sterken. Ziet u, dat hoort nou ook allemaal bij datgene wat in onze tekst dan genoemd wordt, het nederliggen, de rust geven. Dan gaat de herder, nadat hij ze allemaal eten en drinken gegeven heeft, ze ook allemaal nog eens langs. En heel persoonlijk gaat hij ze geven wat ze in hun noden nodig hebben. En dan kunnen ze het beleven, hoe goed het is nabij de Heere te zijn. Dan kunnen ze het beleven dat hij de rust ook schenkt. Zoals ze dat ook wel zingen in de 36e psalm. Hier wordt de rust geschonken. En zo kan dat ook wel eens beleefd worden op een zondag. Als je in de kerk zit en opgejaagd en voortgedreven leek te zijn door allerlei onrust. En in één keer daalt daar die milddadige, vreedzame rust over de ziel als de Heere zo'n onrustig hart gaat stillen en vertroosten met zijn genade. En zo kan het ook wel eens zijn aan zijn tafel, als hij aan zijn tafel de bediening van het sacrament gebruikt om op hem te doen zien. Echt met ogen des geloofs ook op hem te zien. En de ganse nood van je leven in zijn handen te mogen leggen. Hebt u daar ook wel eens behoefte aan? Hebt u daar misschien ook vanmorgen echt behoefte aan? Is het u een wonder dat de Heere nou juist in deze omstandigheden van uw leven van opgejaagd worden en onrustig zijn. En dat de Heere nou juist vandaag deze zondag geeft waar de tafel des Heeren staat aangericht. En hunkert uw ziel ernaar dat hij ook tot uw ziel zal zeggen rust. Een weinig. Zeker als je daar weet van hebt dat je opgejaagd kunt worden door de vorst der duisternis. Dat je opgejaagd kunt worden door openstaande schuld. Dat je opgejaagd kunt worden omdat de Heilige Geest in zijn ontdekkende werking dingen heeft blootgelegd in je leven. Waar je je voor schaamt en waar je je voor Gods aangezicht over moet verootmoedigen. En dan is er nog een derde weldaad die de Heere aan zijn schapen geeft. Niemand zal hen verschrikken. Dus behalve voedsel en rust geeft de Heere hen ook bescherming. Bescherming. Want er zijn ook altijd vijanden van de kudde. Daar weet de herder natuurlijk ook van. Neem nou David zelf, hij wordt in Psalm 23, stelt hij zichzelf als een schaap voor. Maar in de eerste periode van zijn leven was hij natuurlijk zelf een herder. En hij heeft toen ook ondervonden dat het werk van een herder niet alleen bestaat in het geven van voedsel en het zorgen voor rust voor zijn kudde. Maar dat hij er zelf ook voor moet gaan staan. Dat hij ze beschermen moet. Weet u nog wat hij tegen Saul zei? Toen hij zich aanbood om de Filistijn Goliath te gaan bestrijden. En toen Saul een beetje op hem neerkeek. En toen Saul zei, moet jij dat doen? Toen zei David, ja. En toen haalde hij een aantal dingen op uit zijn eigen leven. Uit zijn eigen ervaringen. Uit zijn eigen ondervindingen. Hoe God hem in andere noodsituaties geholpen en bekrachtigd had. Toen hij als herder, en toen was het nog maar een jonge jongen, een leeuw en een beer te lijf is gegaan om de kudde te beschermen, zodat niemand die kudde zou verschrikken. Doordat ze een goede herder hebben die desnoods zo ver gaat dat hij zijn leven voor de schapen stelt. Doordat ze een goede herder hebben en voor rekening van die herder leven, zijn ze veilig. En kan hier gezegd worden, niemand zal ze verschrikken. En dat geldt nou van al Gods kinderen. Klein en groot. Er zijn vijanden die op hen loeren en daar zijn zij niet tegen bestand. Geen zins. Daar kunnen zij zich niet tegen te weerstellen. Ze zijn al verloren voordat ze aan de strijd zouden beginnen. Want die leeuw is veel machtiger en die beer is veel sterker dan dat zwakke schaap dat geen klauwen heeft om zich mee te verweren en dat helemaal niks kan doen. En wat kunnen de vijanden bij tijden benauwen? En wat kan die leeuw, die briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verscheuren, benauwen? En wat kunnen de helse machten zo'n schaap schrik aanjagen? En dan kun je geloven dat het wel is gebeurd. En je weet het ook uit eigen ervaring. Dat ziende op de vijanden, ziende op het geweld, ziende op eigen zwakheid, de gedachte wel eens opkomt en nou gaat het toch nog een keer mis. En nou komt het toch nog een keer om en nou is het straks toch nog een verloren zaak. Maar op tijd, op zijn tijd moet ik daar eigenlijk van zeggen. En dat is ook de beste. Op tijd laat de Heere het weten dat hij, ook als herder, de leeuw en de beer tekeer gaat. Dat hij opstaat tot de strijd. En dan klinkt het in de ziel: ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Je mag veilig nederliggen. En niemand zal meer bang maken. Want de Heere wil dan zijn, ook zo'n profetie, een vurige muur rondom zijn volk. En de Heere wil dan geven wat de 91ste psalm zingt. Geen plaag zal uw tent naderen. En de Heere wil dan waarmaken wat 121 zegt. Hij is de bewaarder Israëls, die niet slaapt en die niet sluimert. Ach, hij is toch de goede herder? En de goede herder is een goede herder. Er is geen betere. En als het schaap nou maar bij hem is, en als het schaap nou maar bij hem blijft, dan komt het met dat schaap wel goed. Ondanks dat het een ellendig schaap is, geneigd tot afdwalen, geneigd om als een weggedrevene verloren te gaan. Een kreupelschaap, een ziek schaap, een schaap met 1000 gebreken, een bovendien een onwaardig schaap, dat de herder zoveel werk geeft als hij die de schapen kent en die ze bij name roept, het zijn eigendomsmerk op dat schaap heeft gezet, dan zal hij voor tijd en eeuwigheid voor dat schaap en voor die ganse kudde zorgen. U zegt maar, hoe is dat nou allemaal mogelijk? Het gaat hier over een volk dat door eigen schuld in ballingschap geraakt is. Het gaat hier om een volk dat zo lang de wet des Heren geschonden heeft, dat de Heere in zijn langmoedigheid ze weliswaar lang gedragen en gespaard heeft, maar tenslotte kwam de tijd dat de gedreigde oordelen toch werden uitgevoerd. En toen gingen ze weg uit hun eigen land. Toen liet de Heere ze los. Toen stuurde hij ze in de gevangenschap. Toen werd zijn gramschap over hen uitgegoten. En het was verdiend. Het was 100-voudig verdiend. En hoe kan het dan wezen dat de Heere tot dat volk zegt dat hij ze als zijn kudde zal weiden en dat hij ze doet nederliggen en dat niemand hen zal verschrikken? Hoe is dat mogelijk? Gemeente, dat is mogelijk om wat er in het 15e vers staat. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Zoals een herder inderdaad in het midden van zijn schapen is. Hij gaat ze voor en als ze daar neder liggen in grazige weiden, dan loopt hij tussen hen door. Maar hij is voortdurend bij hen en hij verliest er niet één uit het oog. Hij is in hun midden. En ik moet nou eigenlijk zeggen, hij is weer in hun midden. Want lange tijd was dat niet zo. Toen de zonde scheiding maakte tussen hem en hen. En nu blijkt uit deze heilsbelofte dat de scheiding is opgeheven. En dat de Heere in hun midden is teruggekeerd. Waarom hij dat dan gedaan heeft, dat zullen we aan de tafel overdenken. We gaan nu met elkaar lezen het formulier. Tweede deel van het formulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. Help ons, de Almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij zullen nu overgaan tot de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. Gemeente, en u hebt begrepen dat de nodiging uitgaat. De nodiging van de herder die zijn kudde wil weiden, die zijn schapen rust wil geven en die zijn schapen wil beschermen. Maar dan dus wel zijn schapen. Degene die waarlijk door hem gekend zijn en die ook hem leerden kennen en nodig krijgen. Zij worden hartelijk genodigd om aan de tafel des Heren een plaats te nemen. En de Heren geven hen ook vrijmoedigheid, ondanks alle bezwaren die er aan hun kant zouden kunnen zijn. Denk nog eenmaal aan dat woord uit Ezechiël 34. Weggedrevenen zoekt hij op, het kranke geneest hij, het gebrokene heelt hij. Je kunt nog zoveel gebreken bij jezelf bevinden, maar als je een schaap van zijn kudde bent, dan wil hij zijn werk aan zo'n schaap ook verrichten. Maar dan nogmaals, schapen. Hebben we onszelf onderzocht of we daarbij horen, of we de merktekenen van deze herder dragen? Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij, maar dan ook hem alleen. Wij gaan zingen Psalm 91, het eerste vers. Psalm 91, het eerste vers. En als wij dit hebben gezongen, dan gaat de nodiging uit en dan wordt u in de gelegenheid gesteld om aan de tafel des Heren te komen. Linkerhand nog één plaats onbezet. Maar de Heere om zijn zegen bidden. Heere, het is toch geen menselijke inzetting die wij hier vanmorgen hebben. Het is toch een eigen inzetting van u, o Heere Jezus Christus, en dan nog wel gegeven in de nacht in welke u verraden werd. Toen hebt gij het in de kring van uw discipelen ingezet, dit sacrament. En toen hebt u tot uw discipelen en daarin tot uw ganse kerk gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En als we dan hier vandaag bij elkaar zijn, Heer, aan deze tafel en straks aan een volgende, laten we het dan ook doen. Dit sacrament gebruiken, de beker. En het brood tot uw gedachtenis. Heren, laat het ons daarom te doen zijn. En richt gij dan zelf door uw Heilige Geest onze gedachten op u. Opdat het ook ervaren zou mogen worden. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Want dan is er toch geen rijkere zaak, heren. Geen heerlijker boodschap dan dat gij uw leven gegeven hebt tot een rantsoen voor al de uwen. Dat u als de herder uw leven werkelijk gesteld hebt voor de schapen. En dat ze nu mogen leven dankzij uw dood. Dat ze mogen leven omdat gij de dood, ja zelfs de eeuwige dood voor hen zijt ingegaan. Dat gij het voor hen hebt geproefd. Volledig doorleeft wat het is om van God verlaten te zijn. Opdat zij die uw schapen zijn, nou nooit meer van God verlaten zouden worden. O Heere, dan is er stof, rijke stof tot overdenking, als we het echt doen mogen tot uw gedachtenis. Zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De vraag waarom de Heere dat dan doet, om terug te keren in het midden van het volk dat hij eerst had verlaten. En hij had er ook zulke goede en grondige redenen voor om zijn volk te verlaten. Ze hadden hem verlaten en dat niet zomaar eens een keer en niet ook zomaar niet per ongeluk, maar echt heel wel bewust hadden ze andere goden gekozen en hadden ze de wegen des Heeren versmaad. En als er dan toch weer sprake is in Sefanja 3 vers 15, de koning Israëls, de Heere is in het midden van u, dan is de Heere dus kennelijk toch teruggekeerd. Waarom? Waarom deed hij dat? Is dat de reden dat het bij het volk zo anders geworden is? Is dat de reden dat de Heere tot een zondaar terugkeert als die zondaar eerst tot hem terugkeert? Komt de Heere op grond van de bekering van een mens? Ach, je weet er eigenlijk niet eens zoveel van hoeveel in Israël er nou echt met boete en berouw tot de Heere zijn weergekeerd. Maar afgedacht dat of dat er nou vele of weinigen zijn geweest, dat is nooit de reden waarom de Heere naar een zondaar terugkeert. Niet omdat hij zichzelf verbetert, niet omdat hij zichzelf wat herstelt. Wat is dan de reden? Die reden ligt in God. Want toen de Heere zijn volk verliet, toen bleef het toch zijn volk. Waarom zijn ze zijn volk? Omdat ze zo deugdzaam waren, omdat ze zo goed waren, heeft de Heere hen verkoren, omdat ze zo talrijk waren, zo gehoorzaam waren. Hij heeft het in Deuteronomium 7 al gezegd, ik heb u om die redenen niet verkoren.
Want ge zijt een hardnekkig en een wederspannig volk. Met andere woorden, dat heb ik ook wel geweten toen ik u uitkoos. Waarom heeft God ze dan uitgekozen en als zijn volk gemaakt? Omdat hij ze lief had van eeuwigheid. En dat is altijd weer de enige reden waarom hij naar ze vraagt. En waarom hij ze weer opzoekt. Ook als ze van hem afgeweken zijn. En ook als hij een tijd lang zijn aangezicht voor hen heeft moeten verbergen. Zodat ze in duisternis leefden. Als God terugkeert als herder, als de koning Israëls te midden van zijn schapen. Dan is dat omdat hij hen van eeuwigheid heeft bemind. En dan is de bekering daar niet de oorzaak van die terugkeer, maar het gevolg, de vrucht. En dan is het geloof en de gehoorzaamheid niet de oorzaak van de terugkeer, maar het gevolg van de terugkeer. Want als hij komt, dan brengt hij alles mee. Dan komt hij nooit met lege handen. Dan komt hij om voedsel te geven. Dan komt hij om rust te geven. Dan komt hij om bescherming te geven. En dat is tenslotte het diepste geheim. Dat is de dragende grond onder het leven van hen die waarachtig de Heere vrezen. Wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt. De Vader zelf heeft u lief. Hij heeft ze lief, Christus, de herder. En hij bewijst zijn liefde door zijn leven voor hen te stellen. Maar daarachter ligt de eeuwige liefde van de Vader. De Vader zelf heeft u lief. En hoe kan die liefde van de Vader nou naar zo'n volk doorgang vinden? Omdat die zaligmaker zijn leven gegeven heeft. Omdat de herder voor hen de dood ingegaan is. Omdat de herder die pijnlijke godsverlating heeft meegemaakt. Waarin hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is de reden waarom zij nooit meer zouden verlaten worden. En zo heeft de Heere voor alles gezorgd. En zo zorgt de Heere er ook verder voor. Zodat zijn schapen niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, want Christus Jezus heeft voor hen voldaan. En daarom kan dat schaap en kan die kudde zingen, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, derde vers. Er is nog plaats aan deze tafel voor hongerigen, voor dorstigen, zoals de Heer ze zelf aanduidt als een van de kenmerken van degene die hij zalig spreekt. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan zullen we met deze tafel ook de bediening van het sacrament beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt en eet, En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Al die zorgen en al die weldaden hebben de schapen dus aan de herder te danken die weer in hun midden is. Of, maar daar moeten we dan ook op letten, de koning. Want zo wordt hij in het middelste gedeelte van vers 15 aangeduid. De koning Israëls. Koningen horen herders te zijn. Daarom is dat ook die mooie trek, die overeenkomst in het leven van David. Dat David ook in vele opzichten als een herder de schapen van zijn volk heeft gewijd. En we horen David op een gegeven ogenblik ook, en dat is in de dagen van de plaag die als gevolg van de volkstelling, van zijn zonde in de volkstelling over Israël gekomen is, tegen de Heere zeggen: Heere, ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? Dan voelt de herder, dan voelt de koning David zijn verantwoordelijkheid als herder voor de schapen. Maar omdat het hier toch duidelijk koning heet, hij, omdat hij hier zo de koning Israëls genoemd wordt, ligt er nog een gedachte in die woorden opgesloten. Niet alleen dat hij nu wel doet en zegeningen geeft en bescherming biedt, kun je ook van een koning verwachten. Maar ook deze gedachte dat hij nu ook gehoorzaamheid vraagt. Eigenlijk doet een herder dat natuurlijk ook. Schapen horen bij hem te blijven. Als hij zegt, we gaan deze kant op, dan moeten zij volgen. En als hij een andere kant uitgaat, moeten zij ook volgen. Het is in hun belang ook om gehoorzaam te zijn. Niet af te wijken, op allerlei andere paden te gaan. Maar gehoorzaamheid heeft iets, is iets waar hij als herder recht op heeft. En dat geldt des te meer van een koning. Gehoorzaamheid. Dat wij dan ook geen andere herders volgen. En dat wij geen andere heren dienen. En dat wij geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Maar dat we gaan in de weg die hij wijst. En doen de dingen die hij wil dat gedaan zal worden. En wat is dan de juiste gestalte, de juiste gezindheid, het juiste gebed in het hart van zo'n schaap, van zo'n onderdaan van deze koning? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om inderdaad hem de eer te brengen en hem groot te maken en voor hem te leven en zijn geboden lief te hebben en zijn inzettingen te respecteren en in liefdevolle toewijding en gehoorzaamheid niets te doen waar hij schade van zou lijden, waar hij pijn aan zou hebben, waar hij verdriet van beleefd. Niet alleen doen we onszelf daar schade mee aan, maar we onteren die weldoende, goeddoende koning. Heeft hier geen recht op bij het leven van al de zijnen, dat ze er uitsluitend voor hem zijn? En dient het dan ook niet het hartelijke voornemen van het hart te zijn om hem hartelijk lief te hebben? Zeker toch ook als wij ondervinden hoe goed het is deze koning als verzorger te hebben. Hoe goed het is om te ervaren bij tijden, hij brengt mij naar de weideplaatsen. Hij geeft mij rust. Hij verkwikt mijn ziel. Hij beschermt mijn leven. Hij gaat de leeuw en de beer tekeer. En als hij nou zoveel en nog veel meer doet en doen zal voor de zijnen, is deze koning het dan niet waard om restloos, zonder enige reserve, gediend, gevreesd, geëerd, bemind te worden? Dat is het waar hij recht op heeft. En daarom, als het schaap van deze zaken doordrongen en overtuigd is, dan wil het ook van harte bidden en zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen we nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wij mogen u niet alleen danken voor het feit dat u ons dit sacrament hebt gegeven, maar u tevens ook bidden dat gij het verder ook tot zegen wilt stellen en dat gij ons ook verder deze dag nog genadig voor uw rekening wilt nemen. Laten we bezig zijn in de dingen van uw dienst en koninkrijk. En als we vanavond nogmaals samen hopen te komen, Heere, wilt gij dan in ons midden zijn, ook in de uren van dankzegging en nabetrachting. Laten we ervaren mogen, Heere, dat gij deze dag gebruiken wilt tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook tot onderwijzing en tot versterking van de uwen. En vergeef genadig al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 23, het laatste, het derde vers, Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.